Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 27 en daarvan het zesde vers. Psalm 27 vers 6, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, en de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 27. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Wij noemden u Lucas 11, de versen 1 tot en met 23. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 38... En daarvan het 22e vers, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. En wat er verder volgt, het 22e vers van Psalm 22e vers van Psalm 38.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was, biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen, Wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen, Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u, lieden, Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u, lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. En hij wierp de duivel uit, en hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij werp de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En anderen hem verzoekende, begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting daar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze zondagavond, dan geeft gij ons nog weer het grote voorrecht dat de deuren van uw huis openstaan. En dat we elkaar nog weer mogen ontmoeten rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En dan houdt gij nog niet op, Heren, om ons na te wandelen met de roepstemmen en met nodigingen en met de prediking van uw woord. En dan laat u het weer verkondigen van de hemel door middel van uw dienaren en dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Dan laat gij het opnieuw weer verkondigen dat er bij u genade en dat er bij u ontferming is. Ach, Heren, wat zal er voor nodig zijn om ons hart daaronder te verbreken? De roepstemmen van het evangelie, ze komen van keer tot ons. En gij roept door middel van voorspoed en door middel van tegenspoed, wendt u toch naar mij toe en wordt behouden. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wat is er toch voor nodig, Heren? Om een zondaars hart te verbreken. Om een jongen of een meisje stil te zetten, een oudere tot zichzelf te brengen. Ach, daar is nou uw geest voor nodig, want Heren, we zijn dood. We liggen verloren in zonde en schuld en datgene dat we zijn, dat zijn we, Heren, door onze diepe zondeval in Adam geworden. Wij die zo hoog gestaan hebben, wij zijn zo diep gevallen. We zijn blind, we zijn doof, we zijn dood voor uw woord en voor de roepstemmen en de nodigingen van het evangelie. En nochtans stelt gij ons verantwoordelijk, want Heren, zo hebt gij ons niet geschapen. Gij hebt ons geschapen dat wij het konden doen. Dat wij u met de recht lief konden hebben boven alles en daarnaast al zichzelf. Maar we hebben onszelf moed en vrijwillig van die gaven beroofd. En nu zijn we hier, Heren, in uw huis. Als één grote verzameling van zondaren. Allemaal hebben we het verzondigd. Er is niemand vanavond in de kerk die kan zeggen dat hij of zij enige recht of waardigheid bij zich kan vinden. Want als gij, Heren, de schijnwerper in ons hart brengt, dan zien we hoe vuil en hoe onrein, hoe verdorven en verloren ons hart is. Dan zien we niet wie gij zijt. En dat gij van de hemel maar betuigt dat gij geen lust hebt. Maar dan verdenken we u. En we geloven uw woord niet.
En we leven maar voort naar het goeddunken van ons eigen boze hart. O dierbare geest, zoudt u het toch willen veranderen? Zoudt u onze harten toch willen vernieuwen? Opdat we toch tot u gebracht werden. Opdat we het gingen verstaan wat het betekent om mens te zijn. En als we dan ook vanavond weer onder dat middel der genade zijn. Dat middel dat gij zelf aangewezen hebt, de prediking van uw getuigenis. En als dat middel nog onder ons gevonden mag worden, o geef toch. Dat we dan heilig werkzaam met dat middel mogen zijn. Zoals eenmaal Mozes dat hout moest opnemen en in het water werpen. En zo de middelen waarnemen met en daarvan een gelovig gebruik maken. Zo is het nou ook nodig. Dat wij van de genade middelen een gelovig gebruik maken. Heere, zoudt u daartoe onze harten willen bereiden. Tot de vrezen van uw heilige naam. Maar u kent ook uw kinderen. U weet, Heere, hoe vreesachtig ze menigmaal zijn en vol twijfel en ongeloof. En nou hebt gij in uw woord een gebed geschonken, een voorgebeden, opdat uw kinderen het na zouden bidden. Maar lieve Heere, u weet dat zo menigmaal de vrijmoedigheid ontbreekt om dat gebed te bidden. O, dan hebben ze nog weer zo nodig die geest der genade en die geest der gebeden. Maar zou u dan de prediking en dat onderwijs daaromtrent willen gebruiken? Opdat die van verre staande naderbij werden gebracht. En opdat zo, Heere, dat onderwijs nog gezegend werd. Opdat uw kinderen meer en meer verbonden aan u werden en dat dat dierbare geloof zou mogen wassen en toenemen, dat toch bestaat in toestemmen, kennis en vertrouwen. Heere, wilt u dan zo vanavond nog in onze midden zijn? Maar gedenk ook degene die hier niet zijn. We mogen de zieken aan u bevelen, bijzonder de ernstige zieken. Mevrouw Okkers, u kent ze, Heere. We begeren ze opnieuw nog weer voor uw heilig aangezicht neer te leggen. O, zoudt gij u nog over haar willen ontfermen? U weet, Heere, de zwakheden van het lichaam. U weet hoe het lichaam in korte tijd zo afgebroken is en waar de grote zorgen zijn. Heere, zoudt gij toch willen geven dat het vervuld eens zou mogen worden, zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Ach, zoudt gij nog over haar o willen opstaan. En zoudt gij haar ziel nog willen gedenken. En zoudt u daarin nog willen verblijden met uw godsdaden. Heere, we mogen al de andere zieken ook aan u bevelen. Als mede die in de ziekenhuizen zijn. En die in de verpleeginrichtingen verpleegd worden. Wil gij voor ze allen zorgen en wil gij, Heere, nog weer uw goddelijke zorg uitstrekken. En wil gij betonen dat u van hen af weet, ook onze broeder van Lieren. U kent ook hem. Wil u ook hem nog weer geven wat hij zo onmisbaar nodig heeft. Naar het lichaam en bovenal naar de ziel. En zo wacht het alles op u. En het blijft alles op u wachten. U kent al de noden en al de zorgen van dit deel uw erven. Wil gij genadiglijk uw hand en goede nog uitstrekken. En wil u betonen dat u van hen af, ons af weet. Maar Heere, gedenk ook al de arbeid in uw koninkrijk. Het werk van zending en evangelisatie. Gedenk onze jeugd in deze stervende wereld. Gedenk ons volk, Heere, dat de weg zinkt in de Godverlating. En waar al wat al maar meer afrekent van dan van u. En met u geen rekening meer wenst te houden zelfs. Tot in de officiële regeringstukken toe, waar uw naam gemist wordt, ach Heere, zoudt gij toch in de toren nog des ontfermens willen gedenken. En zoudt gij toch nog willen wederbrengen. Zoudt gij nog weer tot dat besef willen brengen, dat het zonder u toch niet kan, wee het land, welks koning een kind is. Lieve heren, zoudt u dan zo over ons volk nog uw goddelijke hand en goede willen uitstrekken? En wil u hen gedenken die daartoe opgeroepen worden om uw naam te belijden in de landsvergadering, maar ook in de provinciale staten en in de gemeenteraden? Wil u voor hen zorgen en geef u ze die gepaste vrijmoedigheid om dat woord uit te dragen, opdat er geregeerd, opgeroepen mag worden om te regeren overeenkomstig de normen en de wetten die gij schenkt? Heere, wil ons dan zo gedenken, onze jongens en meisjes, onze jongeren die hier zijn, maar ook degenen die hier niet zijn, op zee of in dienst of in de verpleging, maar ook degenen die hier wel behoorden te zijn, maar die er ook niet meer zijn. O Heere, die deze kerk de rug hebben toegekeerd, o wil gij ze toch gedenken en wil gij toch onze jongeren aan uw voeten brengen en wil het toch waarmaken, Heer, het zaad zal hem dien. U hebt het toch zelf beloofd. O wil u het ook in deze dagen en in deze tijd waar Satan zijn triomfen viert, toch waarmaken dat mijn woord zal bestaan tot in de eeuwigheid. En zolang de zon en maan er zijn zullen, zal mijn naam worden voortgeplant van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Gedenk uw dienaren met de studenten en de ouderlingen in de vakante gemeenten. Gedenk ook hem, heren, die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Wil u hem ook in dit uur nog weer helpen en voorzeggen, opdat hij na mag zeggen. Wil alles wegnemen wat hinderlijk en schadelijk is en wat de loop van uw woord kan tegenhouden. En geef ons samen nog een goed uur in uw bedehuis. En dat we samen nog verblijd werden met uw grote daden. Gij regeert toch en gij leidt toch alle dingen naar de raad van uw eeuwige wil. O, wil ons dan in genade aanzien en ons samen dan nog een zegen bereiden in uw bedehuis. Wij bidden het van u alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 33 en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 33, zij machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat we op zijn naam vertrouwen. Die naam, zo heilig, groot en goed. Het 10e en het 11e vers van Psalm 33. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u met uw gaven. Liefden, het gebed dat Christus zijn kerk bevolen heeft om te bidden, wordt wel het volmaakte gebed genoemd. En wat is dat een treffende benaming en wat is dat ook een juiste benaming? Want immers, hoewel dat gebed eigenlijk maar weinige woorden kent, is het toch een gebed dat eigenlijk het hele leven omvat. Het verleden en het heden en de toekomst van de kerk des Heren. Al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft, die worden als het ware in dat gebed, in dat volmaakte gebed, in dat Onze Vader, aangewezen en als het ware daar ook naar voren gebracht. En hoewel elk gebed op zich een volledig gebed is, vormen ze samen een harmonisch geheel, een volmaakt geheel. Daar ligt ook een wonderlijke ordening in dat gebed van Christus. De eerste drie gebeden, daar gaat het over uw. Het gaat over de heiliging van zijn naam. Het gaat, gemeente, over de uitbreiding van zijn koninkrijk. Het gaat over het geschieden van zijn heilige wil. En dat tweede drietal gebeden gaat over ons. Dan gaat het over die geestelijke en die lichamelijke nooddruft. En als we dat gebed dan met de hulp des Heren begeren te overdenken, dan zullen we opmerken, gemeente, dat er nou niets vergeten is. O, wie zal de diepte van dit gebed peilen? Maar nu zegt Christus tot zijn kinderen, wanneer gij dat dan bidt, en wanneer gij dat gebed bidt wat ik u nu zal bevelen en zal voorzeggen, dan zult ge dat moeten bidden in die kinderlijke gestalte, zoals een kind tot zijn vader komt. Op deze zaak, gemeente, wijst ons zondag 46 van onze Heidelberger Catechismus. En dan lezen we in die 120ste vraag, waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? En dan is het antwoord op dat hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121, waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? En dan is het antwoord op dat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken, en van zijn almacht alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Gemeente, het gaat in deze vragen en antwoorden om de aanspraak van het Onze Vader. Deze aanspraak, Onze Vader die in de hemelen zijt, die is ten eerste door Christus geleerd. Ten tweede door Christus verworven. En ze kan in Christus worden beoefend. De aanspraak van het Onze Vader, ze wordt door Christus geleerd. De aanspraak is door Christus ook verworven. En ze wordt in Christus in het geloof beoefend. Wanneer, gemeente, de kerk des Heren van alle eeuwen en plaatsen dat volmaakte gebed bidt, dan is dat niet een gebed dat een of andere heilige, een of andere kind des Heren gedicht heeft, een grote in het koninkrijk der hemelen. Het is door niet een mens bedacht, maar het is een gebed dat van de koning der kerk vandaan komt, van de herder der schapen, de oudste broeder, die heeft gezegd tegen zijn jongeren, gij dan bid alzo. Wat is dat een wonder, dat de oudste broeder het gezegd heeft. dat de koning van de kerk dat bevel gegeven heeft, de herder der schapen. Want gemeente, dat geeft dan ook wel eens een stukje van die gepaste vrijmoedigheid. Om te zeggen, heren, het zijn niet mijn woorden. Maar gij hebt het bevolen dat we zo tot u zouden naderen. Het zijn niet mijn woorden. Maar ze komen van uw zoon vandaan. De aanleiding tot dit gebed, dat is eigenlijk een wonderlijke aanleiding geweest. We hebben het zojuist horen voorlezen. Ze waren daar de discipelen met Christus en daar op een gegeven ogenblik, daar hoorden ze Christus bidden. En toen ze dat gebed van Christus hoorden en ze zagen die eerbied, die Christus daar tentoonspreide in het spreken tot zijn vader. En als ze daar dan hun eigen gebeden naast legden, gemeente, toen, toen bleef er maar één vraag over in hun hart. En die spraken ze ook uit. En ze zeiden, Heere, leer ons bidden. O, als ze naar die woorden van Christus luisterden. En als ze die gestalte van Christus zagen. Dan bleef er van hun gebeden eigenlijk niks over. Heere, zeggen ze, leer ons bidden. Leer gij het ons. Ze hadden zojuist gehoord hoe, wat hij van zijn vader vroeg. Ze hadden zojuist gezien hoe hij tot zijn vader kwam. En gemeente, dat maakte zo'n diepe indruk. Dat ze zeiden, Heer, zou u ons alstublieft een voorbeeld willen geven. O, zou u ons nou eens willen zeggen hoe het nou de juiste wijze is om tot die Vader te naderen, tot die God te naderen. En wat mogen wij nou bidden? Want wij weten eigenlijk niet te bidden zoals het behoort. En dan zegt Christus, gij dan bid alzo. Dat verzoek van die discipelen, dat werd verhoord. Opmerkelijk, gemeente, dat dit het gebed nou is, dat nou voor alle eeuwen bewaard is gebleven. Ja, tot aan de einde van de dagen toe wordt de kerk des Heren bevolen om dit gebed te bidden. Waarom heeft ons Christus geboden te God alzo aan te spreken als onze Vader? Gemeente, daar staan indrukwekkende gebeden in de Bijbel. Wat staan er veel opgetekend in de Bijbel? Denk eens aan dat indrukwekkende gebed van Abraham. Toen die daar met de Heere als het ware worstelde om het behoud van Sodom. En bovenal natuurlijk het behoud van Lot. Heere, als er nu 50 rechtvaardigen in die stad zijn. Zou u dan die stad ombrengen? 45, 40, 30, 20. O Heere, mag ik het alstublieft nog een keer aan u vragen. Terwijl ik stof en as ben en toch onderwind ik mij om tot u te spreken. Maar misschien zijn er maar 10. Wat een indrukwekkend worsteling lezen we hier aan Gods genade troon. O gemeente, wat een gebed lezen we van Mozes. Als de Heer in toorn ontstoken over zijn volk Israël zegt, ga maar weg Mozes uit het midden van hen. En dan zal ik ze in een ogenblik verteren. En ik zal u tot een groot volk maken. En dan gaat Mozes als het ware in de bres staan. En dan zegt die Heere, maar wat zult ge dan met uw heilige naam doen? O, dan heb ik nog liever dat u mij uit uw boek delgt. Want wat zullen de heidenen wel zeggen? Gemeente, wat een indrukwekkend gebed bad eenmaal David. Hij was daar in diepe zonde gevallen. En daar staat de engel des verderfs. Die staat gereed om over Jeruzalem het oordeel te voltrekken. En dan smeekt David, geliefde van de hemel, om genade en om ontferming. Wat hebben deze mijn schapen gedaan? Wat een indrukwekkend gebed. heeft Salomo gebeden bij de ingebruikneming van de tempel. Als dat gebed aan, als we dat bed aan lezen, dan komen we onder de indruk, Heere, als uw volk gezondigd zal hebben, want geen mens is er die niet zondigt. En gij tegen dat volk vertorend zult zijn en hun zal overleveren in de handen van de vijanden. En zij zich tot u zullen bekeren. O, keer dan toch weder en hoor dan uit de hemel de plaats van uw eeuwige woning. En hoor een gebed en een smeking. Gemeente, wat staan er smeekbeden opgetekend in de Heilige Schrift. Als je denkt aan Hiskia, en als je denkt aan Petrus, en als je denkt aan Jesaja en Jeremia, als je dat gebed van Daniël leest, wat is dat een indrukwekkend gebed. En toch, gemeente, hoe rijk en hoe waar en hoe godvruchtig die gebeden ook zijn, maar boven al die gebeden stijgt uit en dit gebed, dat Christus zijn jongeren bevolen heeft te bidden. Gij dan bid alzo. Heere, leer ons bidden. Kent u dat gebed? Kent u dat gebed? Ik vraag niet of u dat verstandelijk kent, maar of u dat weet vanuit het hart. Heere, we weten niet te bidden gelijk het behoort, leer gij ons bidden. Dat gebed, gemeente, dat heeft Christus op een wonderlijke wijze verhoord. En toen zei die het, gij dan bid aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden gelijk in de hemel en alzo ook op deze aarde. Toen heeft die grote leraar en profeet zijn kinderen lesgegeven in het bidden. Gemeente, wanneer de Heilige Geest zaligmakend in ons leven gaat werken, dan gaan we bidden. Dat is onlosmakelijk aan die werking van die geest verbonden. Als daar Saulus van Tarsus daar vastgegrepen wordt op die weg naar Damascus, dan gaat hij bidden. Als die pinksterlingen daar in het hart gegrepen worden en doorstoken worden, dan gaan ze bidden. Als die stokbewaarder gemeente tot het inzicht komt wie die is, dan gaat die bidden. Bidden, gemeente, het is, ik zou bijna zeggen, het is het eerste kenmerk van het leven der genade. Hoe komt dat? Dat komt omdat die geest heet de geest der genade en de geest der gebeden. En dan wordt zo'n zondares, of die nou 16 is of 66, dat maakt niet uit. Maar dan wordt hij als leerling ingeschreven op de leerschool van de Heilige Geest. En daar op de leerschool van de Heilige Geest, gemeente, daar krijgt zulk een zondaar ook les in het bidden. Dan gaat hij leren hoe noodzakelijk het gebed is. Dan gaat hij ook leren wat we mogen vragen. En ook hoe we het zullen vragen. En dan zegt Ursinus in zijn schatboek, zegt dat zo heel mooi. Onze blindheid en onkunde is in de dingen die Gods eer en onze zaligheid betreffen zo groot. Dat wij niet weten hoe we tot God zullen bidden en hem aanspreken zoals dat behoort. Daarom heeft Christus, om onze zwakheden te hulp te komen, zijn discipelen en voorts heel de kerk dit voorschrift van een volmaakt gebed ter navolging gegeven. En zo is dat ernstige woord van Christus, wat tegelijkertijd een liefdevol woord is. Als gij bidt, o mijn jongeren, als gij uw handen vouwt, als ge uw handen opheft naar de hemel en als ge gaat naderen tot die God van hemel en aarde, dan zult ge zo moeten beginnen, onze Vader die in de hemelen zijt. Wie zou er tot zulke heilige, tot zulke hoogverheven wezen durven naderen met deze aanspraak, als Christus het onszelf niet had voorgezegd? O zeker, die zichzelf niet kent, die heeft met die aanspraak geen moeite. En die God niet kent, die heeft met die aanspraak ook geen moeite. O gemeente, als we onszelf ten diepste niet kennen en als we God ten diepste niet kennen, dan vrezen we ook niet voor die God. En dan hebben we ook niet het rechte besef van zijn heiligheid en van zijn grootheid en van zijn majesteit. Dan hebben we er geen erg in hoe onrein en schuldig en verloren wij van nature zijn. Maar dan zullen we ook die naam ijdel gebruiken. Dat wil zeggen leeg. Niet in de rechte betekenis en in het rechte gevoelen voor Gods aangezicht. En hoe oppervlakkiger ons leven nou is, gemeente, hoe gemakkelijker we menigmaal met die naam des Heren omgaan. Daar is een volk op aarde dat mist de vrijmoedigheid om een gebed te beginnen met het Onze Vader. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat ze die vrijmoedigheid missen? Dat komt omdat ze ogen gekregen hebben en kennis gekregen hebben van eigen hart. En die grootheid en die majesteit Gods, daar hebben ze indrukken van gekregen in hun binnenste. Want immers, dat is het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest zaligmakend in ons leven gaat werken, dan gaan we kennis krijgen. Kennis van God en ook kennis van onszelf. En dan, o geliefde, dan kunnen we zo niet tot God naderen. Dan is er vrees in ons hart om voor die heilige, rechtvaardige God te verschijnen en dan in zulk een kleed, zo vuil en zo onrein. En omdat Christus dat nou weet, omdat die oudste broeder dat nou weet, hoe het met zijn jongeren is, daarom komt hij nou zijn kinderen tegemoet. En hij zegt, en gij dan bid aldus, onze Vader die in de hemelen zijt. O, wat is dat gezegend kostelijk onderwijs. Nou wil Christus het zijn kinderen leren, die vrijmoedigheid nou missen. En die zeggen, Heere, hoe moet ik u aanspreken? O, gij zijt zo groot, zo rein, zo heilig. En ik ben zo verdorven en verloren en zo onrein. En omdat Christus dat nou als de alwetende weet. Daarom komt hij zijn kinderen tegemoet. En dan zegt hij, dan moet je zo beginnen. Doe het dan in die gestalte. O, dan moet je niet beginnen met ongelovige en harde gedachten van God. Maar als ge begeert tot die God te naderen, dan mag ge zo beginnen. Daarop wijzen onze vader ook in de catechismus als ze zeggen, waarom heeft ons God geboden, opdat hij van stonden aan, vanaf het begin van het gebed, direct in het begin onzes gebeds, in onze kinderlijke vrezen en toevoorzicht, we zouden kunnen zeggen overgave, verwachting, uitzien, vertrouwen, tot God verwekken. Dat is het doel waarom Christus nou zegt, en als gij dan bidt, dan moet ge zo beginnen. O, wat heeft deze naam, gemeente? Wat is dat een tere aanspraak? Onze Vader, daar ligt heel wat in. Dat wijst allereerst op de verhouding tussen de Vader en tussen de Zoon. Als Christus 12 jaar oud is en als zijn moeder bij hem komt en zegt, maar kind, wat heb je ons gedaan? Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Dan zegt hij, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En als hij zijn leven gaat afleggen op het kruis van Golgotha, dan sterft hij met de vadernaam op de lippen. O, die vadernaam, dat was het hoogste in zijn leven. Hij kon het zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Die naam des vaders heeft hij verklaard. Die heeft hij geopenbaard. Hij was één met de vader. Hij kon zeggen tegen de Joden, ik en de vader zijn één. Of op een andere plaats, die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Daar is een onlosmakelijke, eeuwige liefdesband tussen de vader en tussen de zoon. Dat is het eerste waarop hier deze aanspraak wijst, onze vader. Maar niet alleen dat, gemeente, er is ook een andere verwantschap, een andere band. Een band tussen die God en tussen die kinderen van God. Tussen die heilige, rechtvaardige God en dat schuldige, maar uitverkoren zondaarsvolk. O, wat zijn die partijen ongelijk. De ene is de algenoegzame, de eeuwige. De bezitter van de hemel en de aarde. Onze vader die in de hemelen zijt, laat ons niet klein, laat ons niet gering denken, zegt Christus van die vader, dat we niet aard zouden denken en van zijn almacht alle nooddruf des lichaams en der ziel verwachten. En die andere die is niets. Die is niets. Die heeft alles verzondigd en verbeuld. Aan de ene zijde een almachtige vader. En aan de andere zijde een machteloze zondaar. Aan de ene zijde de Heere des hemels en de aarde des schepper. En de andere zijde stofbewoners. O geliefde, daar is een band, verwantschap. Tussen die heilige God en tussen dat onreine volk. Hoe kan dat dan? Dat is een band die voortvloeit uit die eerste band. Omdat er nu een eeuwige liefdesband is tussen die vader en die zoon. Daarom is het nu ook een eeuwige liefdesband tussen die vader en die aangenomen kinderen van God. Omdat hij nou de vader van Christus is. Daarom is hij ook de vader van de gegevenen des vaders. Daarom is hij de vader van Christus kerk. Want hij leed voor hen. En hij stierf voor hen. En hij deed alles voor hen. En nu zijn ze in hem begrepen. En omdat er nu een eeuwige liefdesverhouding is tussen die vader en die zoon. Daarom is er nu ook een eeuwige liefdesband tussen die vader en degene die om zijnentwil uit genade worden aangenomen. Maar dat betekent dat dan diegene voor wie jij leed en stierf, voor die kinderen des Heren, dat ze dan ook liggen onder de vaderlijke zorg, onder de vaderlijke opvoeding, onder de vaderlijke bescherming, onder het vaderlijke opzicht. Ze worden bewaard door een vaderhand. En ze worden zo bewaard dat zonder de wil van die hemelse vader geen haar van hun hoofd kan vallen. En dat geldt nou voor die ganse kerk. Of ze nou die wetenschap in zich mogen omdragen, ja of nee. Maar al degene die hij van de vader ontvangen heeft en voor wie hij zijn leven aflegde, van die allen geldt het. Dat zonder de wil van die hemelse vader er geen haar van het hoofd kan vallen. Wat een zorgen heeft een rechtgeaarde vader over zijn kinderen. Als je opgroeiende kinderen hebt en ze staan in deze wereld vol afval, vol verval. Vol verlokkingen en vol verleidingen. O, wat kunnen de zorgen dan groot zijn. Wat kan dan menigmaal het aangezicht des Heren gezocht worden? Heren, spaar toch onze kinderen en bekeren ze toch tot u. Een rechtgeaarde vader die zorgt toch voor zijn kinderen. Die zoekt toch het goede voor zijn kinderen. Al zullen ze dat lang niet altijd in dank afnemen wanneer hij bepaalde regels stelt. Maar het is toch ten goede voor hen. Een rechtgeaarde ouder die zoekt toch het welzijn van zijn kinderen. Een rechtgeaarde ouder die zoekt toch de veiligheid voor zijn kinderen. O geliefde, die draagt ze toch voortdurend mee op het hart. Ook al zijn ze volwassen en al zijn ze getrouwd. Maar als dan het bij een aardse vader al zo ligt. Hoe zal het dan liggen bij die hemelse vader? Hij die de zijne nauwlettend in het oog had. Hij die het heeft beloofd, hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd. Nog in hongersnood. O, die kinderen zijn niet zo lief voor die vader. Die kinderen die trappen die vader zo menigmaal op het hart. Die kinderen geven zo menigmaal hun kinderliefde aan anderen. Maar weet je wat nou het wonder is? Die dat vaderhart, dat kan wel verwond raken in het natuurlijke leven. Maar toch, dat vaderhart dat blijft. En is dat vooral niet zo in de hoogste zin van het woord. Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Die in de eeuwigheid tot zijn kinderen aannam. In de zoon van zijn liefde. O, die kinderen die zal hij nooit kunnen verstoten. Want hij blijft getrouw. Hij is de onveranderlijke. Onveranderlijk in zijn liefde. Onveranderlijk in zijn trouw. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. O Heer, en ik ben zo menigmaal bevreesd dat ge me vergeten en verlaten hebt. Zou een vrouw haar zuigeling kunnen vergeten? Dat is toch eigenlijk ondenkbaar. Maar als dat zou gebeuren, zo zou ik u toch niet vergeten. Want de namen van die kinderen staan in de doorboorde handen van de middelaar. Ik heb ze in beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. O mijn jongeren, zegt Christus, als ge dan tot die vader gaat, die God in Christus is, dan zult ge zo in die gestalte uw gebed mogen en moeten beginnen. Die aanspraak wijst ten derde ook nog op een band onder elkaar. Onze vader, dat is iets gemeenschappelijks. Daar is niet alleen een band tussen God en zijn kinderen. Maar er zal ook dan een band moeten zijn tussen die kinderen onderling. En in dat onze vader, daar ligt de belijdenis van de gemeenschap der heiligen in verklaard. Ach, werd die gemeenschap maar veel en veel meer beoefend. In het hoge priesterlijk gebed heeft Christus gebeden, Vader, ik wil dat ze één zijn, zoals wij één zijn. Werd het maar meer beoefend. Misschien zou de duivel dan minder kans hebben, gemeente. Wat een schuld en wat een tekort. Maar als gij bidt, zo bidt dan zo onze vader maar. En dan gaan we naar onze tweede gedachte, maar hoe kan is dat nou mogelijk? Dat Christus nou tot zulke jongeren, die hem voortdurend in de weg staan, die hem voor de voeten lopen, die murmurerend bezig zijn, die de weg des Heren niet kunnen begrijpen, en die zo menigmaal met gebalde vuisten naar de hemel staan. Hoe is het nou mogelijk dat Christus nou aan die jongeren nou zegt, gij dan bid al zo onze vader. Wel geliefde, die vadernaam, die is door Christus verworven. Die is door Christus verworven. Namelijk dat God onze vader door Christus geworden is. O, die vadernaam waarin al de heerlijkheid en al de goedheid en al de vrede en de zaligheid in te vinden is. Die naam, die vadernaam, die hebben we gans en al verzondigd. Daar in dat paradijs, daar was die rechte verhouding tussen schepper en tussen schepsel. Daar was harmonie en daar was vrede. Maar in het paradijs zijn we allen van God afgeweken. Allen onnut geworden. Allen liggend onder het oordeel des doods. allen die kostelijke schepping meegesleurd in onze verschrikkelijke val. Allen die God beledigd. Allen die heilige naam smaadheid aangedaan. Allen die geboden Gods overtreden met gedachten en met woorden en met werken. En wie dat nou gaat leren, gemeente, en die daar nou de smartelijke inleving van gaat verstaan, dat we zo hoog gesteld zijn en dat we zo nameloos diep gevallen zijn en dat er nou niets meer in mij is wat op die God gericht is, maar dat nou alles in mij naar de wereld en naar de zonde gericht is, o geliefde. En als we dan gaan bidden, dan durf zo'n zondaar niet te bidden, onze Vader die in de hemelen zijn. Als die ziet op zijn schuld en als die ziet op zijn tekort en als die ziet op zijn onreinheid. Dan zegt zulke zondaar, Heere, dat gebed dat geldt voor uw kinderen. Dat gebed voor uw kerk. Maar ik heb die naam zo nameloos diep verzondigd. Want ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Daarom ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb die vadernaam helemaal niet verdiend. Maar ik heb uw oordeel en uw vloek en toren verdiend. O geliefde zulke, die durven die naam niet te gebruiken. Die zeggen, hoe zal dat toch kunnen geschieden? Om zulke heilige, tere aanspraak te gebruiken. En dat is een vraag, gemeente, dat is een raadsel dat de Heere door de bediening van zijn geest zelf moet oplossen. O, weet, ik weet het wel, als we bij de waarheid zijn opgegroeid, dan weten wij van die weg der verlossing. Dan kunnen we precies vertellen hoe de Heere zijn volk bekeert. Dan weten we het wel, hoe hij gekomen is om het verlorene te zoeken en het weggedrevene weder te brengen. Dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. En toch, als nou de Heilige Geest in ons leven zaligmakend werkt, o jongeren, o ouderen, dan raakt die verstandelijke kennis tekort. Dan kunnen we het met die verstandelijke kennis niet meer doen. Dan wordt deze vraag in het hart geboren, zou God zo'n zondaar, zoals ik ben, nog wel willen ontvallen? Zou die naar zo een nog wel willen horen? Die willens en wetens zijn geboden heeft overtreden. En zijn heilige naam smaadheid heeft aangedaan. O Heere, bij mij is er geen enkele reden te vinden. Waarom gij in genade op mij zoudt willen neerzien. Dan blijft er alleen maar schuld. En ongerechtigheid over. In het leven op deze wereld kan een ter dood veroordeelde. Die kan niet meer werken. Die kan niets meer aanbrengen om dat vonnis tegen te houden. Dan is er nog maar één ding wat hem van de dood kan redden. Dat is als degene die de macht daartoe bezit. Hem gratie, hem genade verleent. En als dan die genade, die gratie hem verleend wordt, dan is dat alleen maar vrije goedheid. Dan is dat alleen maar vrijwillige ontferming. Zo kan het in deze wereld gebeuren. Zo kan het onder mensen gebeuren. Wij kunnen in het dagelijks leven zeggen, we praten er maar niet meer over. En we doen er maar zand over. Vaak blijkt dat dat laagje zand maar heel erg dun is. Maar geliefde, zo is het bij God niet. God die moet straffen vanwege zijn gerechtigheid en vanwege zijn heiligheid. Vanwege die goddelijke waarheid die hij sprak. Ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. O, wat God gesproken heeft, dat gaat door. Wat zijn belofte betreft, zullen we erom denken, jongens, ook wat zijn bedreigingen betreft. Dat woord van de Allerhoogste God, dat gaat door. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij sterven. Dan is er voor een zondaar die gegeten heeft, En die overtreden heeft met woorden en met werken en gedachten. Dan is er voor de zondaar geliefde geen weg meer ter ontkoming bij zichzelf te vinden. Want hij ligt onder dat oordeel des doods. Welk een eeuwig wonder. Als in dat uur waarin die zondaar onder moet gaan. En het moet gaan beleiden, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Als er dan dat middel en die weg van ontkoming geopenbaard wordt. Dat nu God genade kan bewijzen op grond van recht. Zijn gerechtigheid moet doorgaan. En eer dat hij die zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze nu aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft. En nu vanwege dat wonder kan de gerechtigheid Gods doorgang vinden. En kan tegelijkertijd de genade Gods geopenbaard worden. Wat is dat een ogenblik, gemeente? Wat is dat een ogenblik als dat wonder ons wordt bekendgemaakt. O, daar zingt de dichter van geen leed, zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Daar in dat dodelijks tijdsgewicht, waar de God van hemel en aarde zelf een weg gaat ontsluiten, waarlangs het nou mogelijk is, dat nou zo'n zondaar zoals ik, met behoud van die goddelijke deugden, toch zalig worden kan. O, hij ontving de straf. Hij in mijn plaats. Hij genageld aan het vloekhout der schande. Hij overgegeven als ware hij een kind der duisternis. Hij afgedaald als in die ruisende kuil en in dat modderige slijk. Hij zichzelf zo diep vernederd, dat er van hem geschreven staat, hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, deze heeft hij zonde voor ons gemaakt. Deze tot een vloek gemaakt, opdat nou kinderen, die nou de eeuwige vloek verdiend hebben, zegeningen ontvangen zou. Vanwege zijn verdiensten. Opdat nou een rechter, die niet anders kan dan het oordeel des doods uitspreken vanwege zijn goddelijke heiligheid en gerechtigheid, nu zich kan gaan betonen als een vader, die met vaderlijk meedogen zich buigt tot zulk een verloren zondaar en zegt, en bij mij is er genade. Bij mij is er redding. Bij mij is er zaligheid. O geliefde. Gij dan bidt aldus. Kun je begrijpen. Dat daar wel wat les voor nodig is. Om het Christus dan na te gaan bidden. In die gelovige. In dat gelovige gebruiken van die naam. Om te mogen bidden. Onze Vader. Die in de hemelen zijt. Kom. We gaan naar onze derde gedachte. Maar eerst zingen uit Psalm 8. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 8, het vierde en het vijfde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. En wat er verder ook volgt in het vijfde, 4 en 5 van Psalm 8.
Thank you. Geliefde en Gods kinderen die hebben daar enig weet van gekregen. Dat zij die God niet kunnen ontmoeten. Omdat die God buiten Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En daarom heeft Luther ervan uitgeroepen, o laat mij geen God buiten Christus ontmoeten. Een God buiten Christus dat vervult met vrees en met schrik. Dat doet met Kain van God wegvluchten. Maar nu wil Christus als die oudste broeder zijn kinderen, zijn jongeren, door de Heilige Geest leren. Daar is een God die gij vertorend hebt. Met uw zonde en met uw ongerechtigheden. Maar nu vanwege mijn werk en vanwege mijn dood en vanwege mijn offer. En vanwege dat volbrachte arval, die volbrachte arbeid. Daarom is er nou bij die God genade en ontferming te vinden. En nou wil Christus zijn jongeren leren. De Vader zelf heeft u lief. O de Heere weet wat er in de harten van zijn kinderen zo menigmaal leeft. Welke veroordeling, met welke veroordeling ze over de aarde kunnen gaan. Met welke vrees ze kunnen bezet zijn. En om ze nou daar wat van te verlossen, zegt Christus, gij dan bid aldus, onze Vader, opdat ge van stonden aan in het begin onzes gebeds, in ons die kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken. O geliefde toevoorzicht. Dat is dat dierbare geloof. Dat is dat geloofsvertrouwen. Dat is die geloofsovergave. Vrezen, kinderlijke vrezen en toevoorzicht. Dat kan alleen maar door het geloof beoefend worden. Als dat geloof in de beoefening mag zijn, dan is er ook iets van die kinderlijke vrezen en van dat toevoorzicht. Om nou in hem alles te vinden wat tot het leven en de zaligheid nodig is. Geloof is een almacht. Geloof is een wijsheid. Geloof is een liefde. Geloof in die zorgende vaderhand te komen. Catechismus die zegt het, opdat hij van stonden aan. In het begin onzes gebeds dat die kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. En dingen ontzeggen, gemeente, ook in het rechte gebed gaat het weer om dat geloof. Om dat geloof, om dat toevoorzicht, om het bij die God te mogen brengen. En u zegt Christus, die zegt, o gij dan, bid aldus. Laat dat, als ge met bidden begint, laat dat in uw harten verwekt worden. Dat geloof, dat met een recht geloof te bidden. Hoe weet ik nou dat ik een kind van God ben? Hoe weet ik dat nou, gemeente? O, wat is dat voor die kinderen des Heren, voor die jongeren van Christus nodig, dat ze het getuigenis des Geestes in hun hart gevoelen. Er zijn kinderen des Heren, dat is de vraag door alle eeuwen heen geweest. Hoe zal ik dat weten? En dan zeggen onze vader in de Dordtse leerregels, dat kunt gij weten uit de vruchten. En dan noemen ze kinderlijke vrezen Gods. Droefheid naar God. Droefheid over de zonde. Een honger en een dorst naar gerechtigheid. En als dan geliefde bij het licht van Gods geest die zaken wat ervaren mogen worden in eigen hart, o, dan kan de stille blijdschap en vreugde in het hart zijn. En dan kan er wel eens in stilte gestameld worden, onze Vader, die in de hemelen zijt. En toch, geliefde, en toch, ze zijn het zo menigmaal ook weer zo spoedig kwijt. En dan ontdekken ze dat de kentekenen van het leven, de grond van het leven niet zijn. En die kentekenen die helpen ons niet meer. Als de ziel in de duisternis verkeert. Wat hebben we dan nodig? Wel, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat was de bede van die Psalm 35. Zeg, gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. O, wat hebben we nodig? Die geest der aanneming tot kinderen. En die geest gaat met onze geest getuigen, zegt de apostel, dat we kinderen God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we erfgenaam. Om die naam ook te mogen zeggen, Abba, Vader, hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Gemeente, als God het zelf tegen me zegt. O velen die zijn kind van God door doop, of door belijdenis, of door avondmaal, of door een ernstig, of door een godsdienstig leven. Maar ik vrees dat dat huis een wankele grond heeft, dat het geen grond bezit. Maar de Heilige Geest moet het door middel van het woord gaan zeggen. En dan vindt die zondaar rust. En dan vindt die zondaar troost. En nou werkt hij niet door dromen of door visioenen, maar nu maakt hij, zeggen onze vaderen, de belofte van het woord levend en krachtig. En drukt het in de ziel en schenkt geloof om het te mogen omhelzen. Augustinus die zegt het, het woord der belofte is stom, zo de geest de mond ervan niet opent. En zo hebben we nodig die Heilige Geest om het te mogen zeggen, om het in gerustheid, om het nee niet met, in trotsheid of vrijpostigheid, maar in een recht geloof te mogen bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Mogen wij dan dat gebed niet bidden als je onbekeerd bent? Mag dat gebed dan gebeden worden, gemeente? O, laten we dit eerst nog maar zeggen. Het gaat hier om dat rechte geloof. Om dat rechte geloof dat wij met hem een recht geloof bidden dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. O, ik weet het. Dat hij onze Vader is krachtens schepping. Dus in dat opzicht, dan kan dat gebed gebeden worden. Omdat die God ook de Vader is krachtens schepping. Maar als ge dat dan doet, zult ge dan bedenken dat ge deze Vadernaam vertrapt hebt. O, zult ge er dan om denken, welke smaad ge deze Vadernaam aangedaan hebt. Zult ge dan bedenken dat Christus tot dat volk dat besneden was en de woorden Gods waren toebetrouwd, moest getuigen, gij zijt uit de vader der duivel. O, het zal ons bewaren voor een lichtvaardig gebruik, maar het zal ons op de knieën brengen en het zal ons doen smeken. O Heer, als ge nou vader zijt krachtens schepping, dan kunt u zeggen, ben ik dan een vader? Waar is dan mijn eer? Wat hebben wij dan die vader aangedaan? En nou die vader is kracht en schepping. Wiens naam we door het slijk hebben gesleurd en wiens geboden we hebben overtreden. En waarvan we zeggen, wijk maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik heb liever een andere vader. Ik heb liever de zonde tot vader. Ik heb liever Satan tot vader. En die vader die zegt vanavond tot jou. En tot u en tot mij. Keert weder. Gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. O geliefde. Dat dit dan ons op de knieën bracht. En dat de nodiging ons zou brengen daar in de worsteling voor Gods aangezicht. Heere. Gij zijt vader krachten schepping. O, doe mij dat leren. Zoals gij het uw discipelen geleerd hebt. Opdat we niet alleen u zouden benodigen als schepper. Maar dat we bovenal in die gezegende verhouding geband zouden gebracht worden. En dat kan dan alleen maar om Christus wil. En daarom zo mogen deze beden overblijven. Zo doe hij. ook aan mij. Amen. Heren, wat een ernstig woord. Wat een troostrijk woord. Voor een bedrukt volk. Voor een wenend volk. Voor een uitziend volk. U weet, o dierbare zaligmaker, hoe het ligt in de harten van uw kinderen. Ze missen zo menigmaal de vrijmoedigheid om tot u te naderen. Maar gij zegt, doe het maar. Maar doe het dan in mijn naam. Want die vadernaam heb ik verworven. Die is door mij verworven. Die wordt ook door mij geleerd. En die zal dan in mij ook beoefend kunnen worden. Heere, leer ons allen dat heilgeheim verstaan. En wil u dan zo de stille naprediker van uw woord zijn. In het midden van de gemeente. We zijn een nieuwe week ingegaan. Wil ons behoeden en beveiligen. En wat u ons onthouden zou. Onthoud ons de bediening van uw heilige geest toch niet. Wil die geven. Opdat wij in het rechte spoor zouden gebracht worden. O leer ons, o God van zaligheden, ons leven toch in uw dienst besteden. En wil gij licht en wijsheid schenken om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 103. En daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Ik wil nog even aan de belijdeniscategezanten van aanstaande vrijdagavond doorgeven dat we om 6:30 beginnen deze keer. Dus vrijdagavond de belijdeniscategezanten om 6:30. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.